ik ben Pieter en dit is jouw wekelijkse Relaas-podcast. In Relaas vertelt iemand een verhaal dat hij zelf heeft meegemaakt. Elke maand organiseren wij vertelavonden in Gent en in Antwerpen en elke week krijg je daarvan één opname te horen. We hebben ondertussen een backcatalog van meer dan 100 verhalen. Dus als je niet genoeg kan krijgen van onze verhalen nadat je dit gehoord hebt, ga dan zeker eens kijken in ons archief. We gaan luisteren naar het verhaal van Frans. Frans is een heel joviale man, een gezapige verteller ook, en zijn verhaal begint met een telefoontje van een vriend. En zoals dat je wel weet, starten de mooiste avonturen met een bijzonder telefoontje. Oh ja, dit heb ik al lang eens willen zeggen. Als je luistert met kinderen in de kamer, dan zou je deze podcast misschien beter afzetten. Ook al gaat die over Sinterklaas.
Mijn verhaal begint met een telefoontje. Een telefoontje nu 15 jaar geleden ongeveer. En het was een telefoon van Koen. Onze huisvriend Koen. De beste vriend van mijn vriendin. En een hele lieve jongen die ook bij ons heeft gewoond toen hij even uit was met zijn lief. En dat soort dingen. Nou, echt een lieve huisvriend die... belde mij op met de vraag: Frans, ik heb een snabbel. zou jij... Ze hebben mij gevraagd om Sinterklaas en Zwarte Piet te spelen. En nou denk ik dat jij een fantastische Sinterklaas bent. En ik was toen... werd ik even een beetje stil, want ik dacht eerst van... Ik word vaker gebeld voor snabbels. Ik ben een muzikant, dus dan... dan word je gebeld voor snabbels en dat is meestal voor muziek. Maar dit was dus niet voor muziek, dus dat was al raar. Ik word vaker gebeld als muzikant. Maar ik vond mijzelf ook nog niet echt matuur genoeg om Sinterklaas... Het is 15 jaar geleden en ik was toen nog... Ik had nog meer haar dan nu en het was nog niet eens zo grijs als dat. Ik begin nu al meer op Sinterklaas te lijken. Maar toen was dat in mijn verbeelding nog niet het geval. Dus het overviel mij. Daarbij ook, ik heb nooit zo heel erg veel gehad met Sinterklaas. Ik ben de jongste van een gezin van 5 kinderen. En echt de jongste, want mijn jongste broer, dus die boven mij zit, die is 4 jaar ouder. Dus mijn oudste zus, die scheelt bijna 9 jaar met mij. Dat heeft voor- en nadelen. Je bent als jongste, word je verwend en dat soort dingen wordt gezegd. Maar ik weet, er zullen voor- en nadelen zijn. In ieder geval, een feit is wel dat je vroeg wijs bent met sommige dingen. Mijn zussen noemden iemand een lul, terwijl ik dacht van ja, hoe kan dat nou? Dat is toch geen... Ik wist net wat een lul was, maar... Dat was dan toch geen lul, zo begrijp je. En zo was ook Sinterklaas bijvoorbeeld. Ik wist eerder dat hij niet bestond dan dat ik wist wie Sinterklaas dan eigenlijk was. Ik wist gewoon, Sinterklaas bestaat niet. En dat geldt ook voor de paashaas en de kerstman. En zelfs mijn ouders hadden het geloof wel een beetje afgezworen. Dus Jezus kwam van hetzelfde eiland als Sinterklaas en de paashaas. En God zat daar ook. En dat was in het eiland van onbestaandheid, de fabeltjeskrant. Zoef de haas. En al die, dat was allemaal één pot nat. Nou, maar dus teruggekomen bij het telefoontje. Koen belde. En ik was dus even stil vanwege die overwegingen. Maar toen dacht ik, ach ja, Sinterklaas, je doet een meid erop. En ze herkennen je toch niet. Het was op een schooltje, dus dat leek me ook al wat. Ik zag mezelf al een beetje zo door die gangen wandelen van een schooltje. En ik, nou... Ja, laat ik het doen. Ja, zegt hij, ik krijg er €150 voor. Goed. Ik bedoel, dus niet echt veel. Meestal snabbelen zo rond de €200. Maar ik ben ook geen professioneel Sinterklaas, dus ik vond het wel goed, €150. En het is in Oostende. Maar de reiskosten worden vergoed. Oh ja, dat is ook allemaal prima. Ik heb die dag toch, ik had al in mijn agenda gekeken, ik heb niks te doen. Dus dat is goed. Het was bovendien nog een ochtend ook. Hij legt neer en hij belt een dag, twee dagen later belt hij terug van er is ook nog die 150 euro, dat is voor ons tweeën eigenlijk. Ja, en dus 75 euro de man. Maar ja, die reiskosten. Ja, en er is ook nog een repetitie. We moeten nog naar repetitie toe. Oh, ook in Oostende, ja. De repetitie, ik kon ook. En ik vond het wel gezellig met Koen. En voor het geld doe ik toch meestal niet iets, hoor. Dus dat was allemaal niet erg. Dus nou, wij gaan naar Oostende, dat is goed. Die repetitie, dat stelde eigenlijk niet zo heel veel voor. We kwamen in Oostende naar het schooltje waar we door uitgenodigd waren. Maar dat was helemaal leeg. Daar liep wel één meneer rond. En die zei, oh, wat doen jullie hier? Ja, wij komen voor de repetitie. Nee, die is niet hier. Die is in de... Rijdt hij maar achter mij aan. Dan vinden we het. Want het is moeilijk uitleggen. Dus wij moesten achter die man aan rijden. Komen bij een sporthal terecht. En daar... Daar zien we in die sporthal inderdaad allemaal kinderen die op het veld staan met vlaggen te zwaaien. En het was namelijk al begonnen, de repetitie, waren een beetje te laat. Dus wij gaan daar stil in een hoekje zitten, niet te veel storen. En de juffen zaten daar, die waren met die kinderen bezig. Ik kwam op een gegeven moment van, zitten jullie goed? Ja, en wat vinden jullie ervan? Goed, hè, ja. Het is goed, het zal. Wij hadden echt niet zo'n idee wat we moesten verwachten. Ik had zelf meer gedacht van, nou, het is misschien wel handig als ik van tevoren inderdaad dat pak even kan passen. Hè? Dat Sinterklaaspak en zo. Dus, maar eigenlijk kwam allemaal niets van. De repetitie was gedaan en ze hadden haast. Ze moesten weg en wij moesten dan ook weg. En we waren eigenlijk zitten kijken naar iets waar we niet veel touwen van vast konden knopen. Maar ja, dat was allemaal niet zo erg. We gingen naar huis, we hadden de middag weer gehad. En op een gegeven moment is het dus de bewuste dag. Ik denk 5 of 4 december. Het was net voor Sinterklaas, voor de officiële Sinterklaas. En dan 4 is dat op school iets eerder. Dus we moesten daar om... Ik geloof om 8 uur zijn of om 8:30. En ik was toen, ik had nog geen kinderen. En ik was dus muzikant. En dan weet je nog niet eens of het om die tijd eigenlijk wel licht is. Hè? We moesten daar vroeg zijn. Dus we waren om 7 uur precies weggereden. Honds vroeg in mijn ogen. Maar we komen in Oostende. Het ging allemaal redelijk voorspoedig. Alleen in Oostende beuken we echt op een massieve file. Heel lastig, want ze waren ook toen alweer een tikje aan de late kant dreigde te worden. En we rijden door die file en komen dichter bij die sporthal. En toen zien we eigenlijk dat die file die daar stond, die was richting sporthal. Dus we moesten die auto nog kwijtraken in de hele tumult daar. En toen vlug naar binnen gerend. Tenminste, daar ging helemaal niet, want er stond een grote rij voor de kassa, waar wij dus ijlings voorbij liepen, probeerden te komen. Maar toen we eenmaal bij de kassa waren, van hey, achteraan sluiten, hè. Nee, dat gaat niet, want wij zijn Sinterklaas. Sorry. Huh? Er stonden allemaal kinderen in die rij. Toen ze dat hadden begrepen, komt u maar mee, gaat u maar met die mevrouw. En die wist wel, want jullie zijn wel laat. Ja, sorry. En die mevrouw, wij lopen achter die vrouw, die is sporthal in. En we komen bij een deur en ze stopt daar niet, doet die deur open. En zegt, hier beneden ligt alles klaar. Jullie moeten hier verkleden. En dadelijk kloppen wij op de deur en dan moeten jullie naar boven komen. En dan gaat het beginnen. Maar laat je niet zien voor daarvoor, want het loopt hier vol met kinderen en jullie mogen niet die deur open doen. Nee, natuurlijk niet. Dat doen we niet. Nou ja, we gaan naar binnen, deur dicht, boom. Komen daar beneden en daar ligt inderdaad zo'n echte sportkantine kleedkamer. Van die tegeltjes en een beetje gras, een beetje viezig. Maar ja, daar lag dus wel onze pakken, die lagen daar klaar. voor mij zo'n mijter, zo'n een tabbert en een jas en een, zo'n rare soort lange onderbroek. En van alles, zelfs die ring, handschoen. Het zag er wel een beetje uit, zo van verkleed van de Lidl, zo weet je wel. Van de Naldi, zo. In plastic. Het was niet echt topkwaliteit. Kon je zo zien. Die mijter was zo'n kartonnen. En die baard, er was ook zo'n ding met zo van dat gaas van achter. En dan met een elastiek om je kop moesten. En daar zat dan vrij stout. De gaas, daar zat zo'n gaatje in voor de mond. Hè? En dat zat een beetje te hoog. Zo. En dat, ik heb een beetje een grote kop, dus dan trok dat ook een beetje mijn neus omhoog. En ik had nog eens voor de spiegel gezien, als ik sprak, dan zag je het ook helemaal niet bewegen, want de gat zat hier. Hè, dus die baard hing daar gewoon pal voor. Maar ja, ik had hem wel aangetrokken en het zat. En het, ik dacht, ach ja, ze zullen het toch op zo'n afstand niet zien. Mijn haar opgedaan. Dat ding aan, die handschoenen. Ik heb een vrij dikke vingers en ik kreeg die ring nog aan. Over mijn handschoenen. Dus die ring was zwaar oversized. Dus dat ging prima. Voor Koen was het iets probleemvoller. Want Koen had geen. Er lag geen Piet. Het was nog voor die hele discussie van Zwarte Piet. Dus een Piet moest nog gewoon zwart zijn toen. He, dat is 15 jaar geleden. Maar er lag geen Pieter zwart. Nou is Koen. Is kleder van beroep ook. Acteur en kleder. En hij is ook. Hij heeft natuurlijk zelf zijn eigen zwart meegenomen. He, dat was Koen dan. Maar dus zijn sokken. Hij had zo'n pofbroek, kreeg hij. Maar daar zat een schoenen. Zijn eigen schoenen. Maar daartussen zat dus niks. En ik had gelukkig zwarte kousen aan. En die heeft hij flink opgetrokken. Dat hij tot aan die pofbroek raakte. En dan had hij toch nog zwarte benen. Want een Piet moest echt zwart zijn. Anders dan zouden de kinderen van hun geloof geraken. Dus dat was niet de bedoeling. Dat was. Toen kwam het punt dat ik mijn muts, de mijter, moest opzetten. Die kwam dus recht uit het plastic. En dus eerst die pruik erop gedaan. Toen die mijter zo. En ik heb naast. Ik heb al gezegd dat ik een vrij grote kop heb. Vanwege die baard. Hè, maar dat was met die mijter was dat nog een iets groter probleem. Want dat ding, dus, daar zet je ook niet op als een muts. Een muts kun je nog over je oren trekken. Maar een mijter moet je echt hier zo van boven. En dan naar beneden persen. En wij hebben daar met z'n tweeën staan trekken. En telkens dan zat hij. Ja, zo is het goed. Ja, zo. En dan floep. Hè? Vooral als ik even lachte of iets zei. Dan plof. Dan was hij daar weer. Nou, op een gegeven moment was dat karton zo ver gerokken dat hij toch wel enigszins bleef staan. En als hij heel voorzichtig niet bewoog zo, dan bleef hij wel hangen. Dus, maar dat was ook het moment dat die vrouw weer stond te kloppen op onze deur en wij dus naar boven moesten. We waren dus net op tijd klaar. Ik loop daar met die staf, met Koen ernaast. We worden naar die sporthal toegeleid. De deur gaat open en wat zien wij? Daar 1500 kinderen. En daar 1500 ouders. Een dubbele tribune zo van tot en ook gevuld. En daar werden we wel even stil van. Dus ik weet nog wel, ik heb toen tegen Koen gezegd. We gaan het even nu, dit is ons moment de gloire. We gaan even een rondje maken. Nee, zei hij, u moet daar gaan zitten. Ik zei, nee, we gaan even een rondje maken. Dus we zijn daar fijn feestelijk langs al die kinderen gelopen. Zwaaien, handjes geven, dag. Ja. Schitterend is dat als je Sinterklaas bent om zoiets. Dat is heel. Toen bij die ouders ook nog even, dat ging wat sneller. Daar ging vlug voorbij gelopen. En toen werd mijn troon gewezen. Die was aan het hoofd van de zaal, zeg maar. Een beetje hoger op de tribune. Zo boven zo'n ingang die eronder zat. En daar hadden ze een stoel neergezet die een beetje versierd was. Er stond zo'n microfoon. Niet zo mooi als dit hoor, een beetje een ouder exemplaar. Zo'n standaardje en een troon er was daar. En ik moest daar gaan zitten. En toen zei die mevrouw, die zei... u gaat wel een toespraak doen. En ook over alles moet u iets zeggen, hè? Ja. Ja, dat is goed. Ja. Dus het begon. En dit moest natuurlijk beginnen met een toespraak van de Sint. Want ja, als je daar gaat zitten, dan zie je denk ik... Ach ja, ze zitten allemaal... Ja, ik ben inderdaad van Sinterklaas, maar ze zitten allemaal naar me te kijken. Ja, ja. Nou, ik ging zitten en ik pakte die microfoon voor mijn... Ik draaide die zo voor mijn snuffers. En ik begon... Ik was al een beetje bang van tevoren van een Nederlandse Sint in Oostende. Ik hoop niet dat ik veel hoef te zeggen daar, hè, want het klinkt wel heel exotisch voor die mensen, maar... Maar mijn speech begon ongeveer als... Ik heb nou een microfoon, dus ik kan een beetje imiteren. Van, nou, het is de Sint-Koning. Die baard zat een beetje klem. En ik had echt een microfoon gekregen met een installatie van... Zo'n soort oude kerkinstallatie zat erop aan. Het was een verschrikkelijk geluid. Het was niet te doen. Ik wist ook, ja, nou, ik hield het maar kort. Koen had als Zwarte Piet had een handheld microfoon. Die was ook een heel andere installatie geplucht. En die kon ik goed verstaan. En ik hoorde Koen ook zeggen... Wat zegt u, Sinterklaas? Wij verstaan u niet, hoor. Dus dan probeer ik... Oh, de Sinterklaas weg. Het was slecht weer onder jou. Dat verhaal moet je dan doen van slecht weer. En, dat had ik wel meegekregen van Sinterklaas. Maar dat was dus, alvast geen succes. Ik dacht, jezus, als ik dus al alle onderdelen nog iets moet gaan zeggen. Nou ja, in ieder geval, het eerste onderdeel begon. Dat was denk ik de oefening met de bal. Kinderen gooiden een bal en die anderen vongen dat weer op. En die werd dan doorgegooid en het waren verschillende kleuren ballen. En ja, ik ben dan nog kleurenblind ook. Dus ik zit daar als een koe naar de trein te kijken. Het eerste onderdeel was gedaan en ik moest weer een klein toespraakje doen. Nou, daar ging die weer. Gelukkig was Koen, die had al in de gaten dat ik het een beetje moeilijk had. En die begon al met zijn handheld microfoon meer te zeggen dan ik. Dus die haalde me een beetje uit de brand. En na het tweede onderdeel ging ik terugzitten. En toen kwam bij mij de gedachte van, goh, heb ik nou gisteren toch iets te veel gedronken? Of heb ik vanochtend te weinig koffie gedronken dan? Of een combinatie van beide misschien? Want ik voel er toch een klein steekje in het hoofd, zeg maar, vond ik opkomen. En voorzichtig aan mijn hoofd voelen, dat ging nog wel. Maar daar echt aan morrelen, dat was natuurlijk uit een boze. Want dan op dat moment zie je vooral dat al die kinderen, zelfs tijdens dat vendel zwaaien en tijdens het bal gooien en al, zitten al die kinderen, die zaten alleen maar naar mij te kijken. Echt veel bewegingsruimte had ik niet om het even goed te doen. Ik denk toch dat er iets knelde misschien aan mijn hoofd dan. Nou, het tweede, derde onderdeel was daar ook. En op dat moment was Koen, die was al echt de kolen uit het vuur aan het halen. Want die was al mee gaan tapdansen met de kinderen. En die liedjes zingen. Sinterklaas liedje waar hij de tekst niet van kon. Probeerde hij om Sinterklaasje, la la la. En probeerde echt goed te krijgen. Terwijl ik daar toch langzaam zat weg te sterven. Want het bleek toch wel dat mijn hoofd zat dermate klem in die muts. Dat het was, ik voelde echt, heb je een schedel. Hè? Als je die een schedel van dichtbij kijkt, dan zie je daar van die kleine adertjes oplopen. Op een kale schedel. Dat heette Dat zijn de fontanellen. Die zijn dichtgegroeid. En daar zitten nog steeds van die kleine aardappels. En die schollen, zeg maar, van die... Zoals de aarde bestaat ook uit schollen, hè? Daarom zijn er af en toe aardbevingen en zo. En daarom komen er af en toe vulkanen naar boven. Omdat de aarde uit verschillende schollen bestaat. En zo bestaan je hersens ook uit verschillende schollen. En ik voelde die schollen echt... Die waren aan het bewegen. En die probeerden over elkaar heen te kruipen. Zoals die aardschollen ook probeerden. En dat, ik was daar eigenlijk meer mee bezig. In mijn hoofd, zeg maar. Dan dat ik met het hele schouwspel bezig was. Maar ik kon niets verroeren. Het enige wat ik eigenlijk wel heel graag wilde was... gewoon die hele boel af, alsjeblieft. Alsjeblieft, die pruik af en alles af. Maar ja, het zat er dus niet in. De show heeft toen nog 3 uur geduurd. Ja, dat was een bijkomstigheid. Ik heb vaak de Matthäus gespeeld, hè. Want ik speel cello en dan speel je af en toe de Matthäus-passie. En dan weet je dat 3 uur heel lang is. Maar 3,5 uur is echt heel lang. En met zo'n meid erop, daar kom je, dat is niet om door te komen. En eigenlijk weet ik van de rest van wat er gebeurde ook niet veel meer. Want ik denk dat ik bijna een soort voordoodbelevenis heb. Maar ja, toch kwam er een einde aan. Toch kwam er op een gegeven moment applaus. En toch mochten we op een gegeven moment eindelijk die muts afdoen. Weer terug in die kelder. En het was gedaan. En we hadden er toen al veel plezier om. Maar toen ze daarna een anders kwam vertellen. Dat ze zo'n slechte Sinterklaas nog nooit hadden gehad. En nou, het is grappig. Want ik speel dus muziek. En dan probeer je meestal goed te doen. Je probeert dingen goed te doen. Je probeert. Je bent zelf meestal de grootste. De meest kritische beluisteraar en kijker van wat je doet. En dus als mensen zeggen van. Ah, het was mooi zeg. Maar en ik vond dat het niet zo mooi was. Dan denk ik van ja, of lief dat je het zegt. Maar ik vond het niet zo mooi. En soms denk ik van hé, dit was heel goed. En dan hoor je niks. He? Maar dus je bent wel gevoelig voor wat mensen ervan vinden. Want daar doe je het in feite voor een deel voor. Maar in dit geval was het verdict van dat ze nog nooit zo'n slecht had. Ik kon ze daar ook alleen maar in beamen. En het fijne was wel dat het ook helemaal, ik vond het helemaal niet erg. Ik vond het helemaal niet vervelend. Wij zijn toen naar huis gereden. En ik heb op de terugweg hebben we, ik denk 2 of 3 keer moeten stoppen. Langs de E40. Om even bij te lachen. Want ik kon niet meer, ik kon gewoon niet meer door de voorruit kijken van het gieren. En we zijn thuisgekomen. Zijn we eerst gaan drinken en gaan eten in een restaurant. En we hebben daar boven onze garage, ik denk dat we onze garage dubbel hebben opgezopen. Die avond zelf. En we hebben er ongelooflijk plezier van gehad. Waarmee ik maar wil zeggen dat je soms met een slechte prestatie toch een hoop plezier kan krijgen. Een hoop voldoening kan hebben. Hè? Ik denk dat ik dat na het vertellen van dit verhaal ook ga beleven. Dankjewel.
Dat was het relaas van Frans. Hij heeft het verteld in november van 2018 in HUZ in Gent. Dat is onze vaste stek in Gent. Op onze website vind je een foto terug van Frans. Als je die bekijkt, dan weet jij meteen waarom dat mensen hem bellen om af en toe eens de Sinterklaas te spelen. Maar dat blijkt dus niet altijd een goed idee. Het is wat om met de titel De slechtste Sinterklaas ooit door het leven te gaan. Relaas is een productie van Naast de Zondvloed. Wij geloven erin dat mensen elkaar beter begrijpen als we naar elkaars verhalen luisteren. En met Relaas proberen we daar dus ook iets aan te doen. Maar je kan ons ook voor andere zaken onder de arm nemen. Alles dat iets te maken heeft met verhalen en audio, daar worden wij warm van binnen. Stuur ons dus gerust een mailtje, mocht je zelf met een soortgelijk idee zitten. Wij proberen zeker mee te helpen of mee te denken. Je bent in de goede handen van Sarah de Smet, Egwin Gontier, Kathleen de Vries, Stefan Gruijaert, Sarah Latree, Timon van de Voorde, Lynn Somers, Anneleen Schaalstraten, Marleen Michels, Ruby Bernabeu-Plaus, Jurgen Strooband, Steve Konar, Charlotte Huygen, Evita Nocent, Dieter van Huffel, Philip Cox, Silke Durie of van mezelf, Pieter Blomme. En als je dit verhaal tof vond, deel het alsjeblieft met je vrienden of stuur het in een privéberichtje als je het niet openbaar op je Facebook of op jouw Instagram wilt delen. Dat vinden wij ook al heel tof. Op die manier bereiken wij nog heel veel meer mensen en zo wordt het Relaas Universum alleen maar groter. Dankjewel!